Goedenavond en welkom bij het programma In de Platenkast van het programma waarin ik, Pieter Tinbergen, om de week duik in de platenkast van een bekende en of interessante Amsterdammer of iemand die eigenlijk er totaal niet woont, zoals deze week. Maar deze in de weken waarin we weer langzaamaan afscheid nemen van het afgelopen schooljaar en met een klein en met een lichte spanning uitkijken naar vakantie, maar zeker ook naar het volgende schooljaar. Niemand minder dan iemand die zeer goed vanuit allemaal oogpunten weet wat het onderwijs betekent, Sophie van der Waard. Allereerst is zij juf en schrijft ze over haar ervaringen als juf voor Trouw en nu ook voor het Algemeen Dagblad. Maar Sophie is ook moeder met kinderen die gebruik maken van het onderwijs. En tante Sophie is tenslotte iemand geweest die van huis uit een soort rugzakje op had. Namelijk dat van ADHD waar ze pas later achter kwam, maar dat ze toch gevoeld moet hebben en waar ze uiteraard ook over geschreven heeft. Anders zou ik dat niet benoemd hebben. Ze heeft zich ook ontwikkeld tot een soort expert op het gebied van onderwijs voor hoogbegaafden.
Gewoon een expert.
Goed zo. Oh ja, ik wist niet hoeveel. Gewoon een expert. Goede correctie. Kortom, een hele leuke gast om het kind in onderwijsland mee centraal te stellen. Sophie van der Waard, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, en je hebt ook allemaal muziek als het ware meegenomen. Ja. Hoe heb je je keuze eigenlijk gemaakt?
Ja, een beetje intuïtief. Ik ben nou niet bepaald de beste muziekkenner van Nederland. Ik weet meer over onderwijs dan over muziek.
geen muziekexpert, ik hoor het aan.
Nee, maar ik heb wel erover nagedacht wat muziek zou kunnen zijn waarmee ik iets kan vertellen over wat ik belangrijk vind, dus in het onderwijs. Ja. En iets over mezelf, dat was de opdracht. Dus daar heb ik wel over nagedacht. Dus daar gaan we luisteren vanavond.
Waar gaan we mee openen? En wil je daar nu al iets over zeggen? Of straks wellicht?
Nee, nu. We gaan openen met Johnny Cash. En dat is muziek uit de jaren 60. En mijn man, die was fan van Johnny Cash. Ik kende Johnny Cash überhaupt nog niet. Ik had er nog nooit van gehoord.
Wanneer leerde je man kennen, dat we ook een beeld hebben?
Ja, 12,5 jaar getrouwd dit jaar. Dus een paar jaartjes daarvoor nog. Dus we zijn nu 16 jaar samen. En dat was dan een cd die natuurlijk vaak in de radio geluisterd werd. Dus of in de auto geluisterd werd. Dus ja. De kinderen en ik werden langzamerhand een beetje blootgesteld aan Johnny Cash. En toen zag ik de film Walk the Line. Ik weet niet of je hem gezien hebt.
River Phoenix of hoe heet dat? Ja,
Reese Witherspoon, die alles zelf ook gezongen heeft. En dat was zo'n super indrukwekkende film. Ja, en waarin je dan ook de worsteling ziet van Johnny Cash. Hoe hij eigenlijk altijd zijn hele leven heeft geworsteld met drank en drugs en van alles en nog wat. En dan toch uiteindelijk bij June Carter zijn rust vindt. En zij samen heel gelukkig worden. En de pijn van Johnny Cash, die kwam heel mooi in die film naar voren. En de worsteling die hij doorgemaakt heeft. Wat een prachtige film. En toen was ik fan van Johnny Cash. Dus een familieartiest inmiddels. Dus vandaar vond ik het leuk om daarmee te starten.
Right now, to join me on a song, we'd like to bring out a young lady. That's been a very big part of my life here lately. All right. That's what I said. A member of the world-famous Carter family, one of the finest songwriters, having written Ring of Fire and a bunch of big hits, and especially my wife, June Carter.
We got married. Around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town.
Well, go on down to Jackson. Go ahead and wreck your head. Go play your hand, you big talking man. Make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson.
Jackson.
See if I can.
Well, when I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. Gonna loosen my coat. Yeah, I'm going to Jackson.
Goodbye, that's all she wrote.
u luistert naar de plaatkast van juf Sophie. Ik vind het toch leuk om je zo ook te noemen. Veel dingen, maar je bent... Want even een kleine basisvraag. Ik heb je boek natuurlijk gelezen, De Wereld van Juf Sophie. Een verzameling van allerlei columns met een algemene inleiding. Ik geloof wel. Maar ik dacht wel, volgens mij ben je vooral een specialist op het gebied van een lagere schoolleerling. Heb je meer voor de klas gedaan? Klopt dat?
Ja, ik ben juf, basisschooljuf. Dat is sowieso mijn oorspronkelijke beroep. En daar heb ik ook eigenlijk, daar werk ik het meeste van de tijd in. Maar ik heb ook een aantal projecten op het VO, dus op de middelbare school gedaan. Ja, dus ik heb er wel ervaring mee, maar ik ben vooral specialist in basisonderwijs.
Ook wat betreft hoogbegaafdheid? Of,
De expertise gaat wel verder dan alleen hoogbegaafdheid. Want ik werk ook voor het praktijkonderwijs. Er zijn kinderen met een IQ-beperking. Ja. Dus ik zeg zelf eigenlijk van, ik zet me in voor de buitenbeentjes. Dus je hebt 26 kinderen in de klas en 2 of 3 waar iets mee is. En die kinderen waar iets mee is, daar ben ik in geïnteresseerd.
Ja.
Want niet, als het niet vanzelf gaat.
Ja. Ja. Want ik dacht, Johnny Cash vind ik wel een leuk voorbeeld. Die had natuurlijk met zijn leven, als je dat, ik bedoel, gewoon, misschien, ik hoor je Millik ja zeggen. Jij mag het uitleggen waarom je met die vraag
is. Dat vind ik dus interessant. Wat is er aan de hand en hoe komt dat? En dat is ook iemand bij wie het dan niet allemaal vanzelf en soepel loopt. En ik zei net al even toen wij aan het kletsen waren, wat ik dan heel soort van troostrijk vind, is dat hij dan toch, hij heeft een moeilijk pad. Maar uiteindelijk vindt hij zijn weg. En hij vindt dan de rust bij zijn vrouw June. En uiteindelijk komt het dan goed. Maar voordat hij zichzelf kent en voordat hij dat hele pad heeft afgelegd, dat is een hele struggle. En dat zie ik ook heel vaak bij mijn leerlingen. En als ik dan met ze mee kan lopen een poosje en ze een beetje het goede pad op kan helpen. Ja, dat geeft heel veel voldoening. Daar doe ik het voor. Ja.
Heb je wel eens het idee gehad inderdaad van door mij heeft die of hij of gaat het eigenlijk vooral over jongens of meisjes? Of zeg, want bij probleemleerlingen denk je relatief vaak aan jongens, voor mijn gevoel.
Ja, maar het zijn beide. Ja? Dus ik heb zowel jongens als meisjes onder mijn vleugels gehad, zeg maar.
Ja.
In de afgelopen 15 of 20 jaar. En ik heb zeker, kijk, je weet natuurlijk nooit precies wat je bijgedragen hebt. Maar ik heb wel het idee dat ik zeker een aantal keren kinderen echt heb kunnen helpen. En heel concreet dat ik weet kinderen die een ander advies kregen en door mijn bemiddeling toch naar een bepaald type onderwijs konden gaan, doordat ik ze gewoon geholpen heb, bijles gegeven of dat soort dingen. Maar ik kreeg laatst bijvoorbeeld ook een appje van een jongen die ik al 10, 15 jaar lang ken nog steeds. En inmiddels een soort half bevriend mee ben. En die ik in een aantal jaar heel intensief begeleid heb. Hij heeft niet de school afgemaakt waar ik hem toen mee begeleidde. Maar dat hij zei van ik zat laatst eens te denken. Jij bent wel heel belangrijk voor mij geweest. Want je hebt altijd achter me gestaan en je hebt me altijd gesteund. En toen dacht ik, je hebt misschien niet je diploma gehaald door mijn toedoen. Maar ik heb je wel blijkbaar iets meegegeven waar je nu nog steeds op kan teren. En als ik die rol heb kunnen vervullen, dan vind ik het toch geslaagd. Ik bedoel, het is niet per se altijd diploma gerelateerd.
Is dat misschien een zwakte van de huidige samenleving? Dus de onderwijssamenleving, dat we het nogal op diploma's richten, misschien?
Nee, want je ziet nu ook dat werkgevers die gaan ook breder kijken. Dus we kijken, ik hoor inmiddels ook bij HR-afdelingen en zo, en ook bedrijven zoals ASML, die dan meer kijken naar competenties dan per se naar diploma's.
Ja.
We weten uit onderzoek dat je met een diploma meer perspectief hebt in het leven en gelukkiger zult zijn. Dus ik vind nog steeds, als het kan, een diploma heel belangrijk. Als het kan, dan probeer ik een kind altijd een diploma te laten halen, omdat daarmee het leven makkelijker wordt.
Ja.
Dat gezegd hebbende, zullen er kinderen zijn voor wie dat gewoon niet haalbaar is en voor wie school misschien niet de weg is. Die moeten misschien een ander pad afleggen en die moeten misschien lekker bij Albert Heijn gaan werken en langzaam opklimmen en dan hun weg vinden of op een andere manier. En daarbij hoop ik dan, en vandaag had ik toevallig Jacco Vonhoff van MKB Nederland, die zei, ik heb nog nooit iemand aangenomen om iets wat hij niet kan. Ik kijk gewoon naar wat die persoon het beste kan. En hij heeft een heel groot schoonmaakbedrijf gehad. Ja, diploma's zijn voor zijn branche helemaal niet belangrijk.
Nee.
Maar als hij ziet dat iemand talent heeft en kan leiding geven, goed kan communiceren met klanten, dan krijgt hij echt wel de kans om op te klimmen in zijn bedrijf, hoor. Dan kijkt hij echt niet van, heb jij je HAVO-diploma wel gehaald? Nee, je begint gewoon als schoonmaker en dan ga je competenties en kwaliteiten waarderen. Dus dat, die weg is er ook. Dus er is altijd wel een weg.
We gaan nu even naar muziek luisteren. Ja. Maar dan gaan we vervolgens inderdaad de weg verder bewandelen van dit interview. Je zei dat je Ik zie nu Harry Chapin met Flowers Are Red staan.
Ja.
Vertel.
Nou, dat nummer dat gaat over een juf die kinderen leert tekenen. En dan komt er een kind en die gaat een hele creatieve tekening maken. Nee, zegt de juf, want de bloemen zijn rood en de blaadjes zijn groen. Dus je hoeft het niet op een andere manier te doen. Nou, dat kind die probeert dat toch op zijn eigen manier te doen. Totdat hij het uiteindelijk doet op de manier waarop de juf het doet. En dan gaat hij naar een nieuwe school. En dan gaat hij netjes de bloemetjes rood kleuren en de blaadjes groen. En dan zegt die andere juf, oh, maar je mag doen wat je wil hoor. Gebruik je creativiteit. En dan zegt de kind, nee, het is de bedoeling dat de blaadjes rood zijn en de steeltjes groen. En ik hoorde dit nummer op mijn allereerste congres dat over hoogbegaafdheid ging. Toen was ik gewoon nog juf, had ik er nog nooit van gehoord.
Ja.
Om te illustreren wat wij eigenlijk doen bij kinderen. Elk kind, als die begint aan zijn schoolcarrière, hij is 4 jaar oud, hij heeft zin om te gaan leren. Een kind wil van nature leren. Die doet
juf, ik kan nog niet lezen. Papi, ik kon nog niet lezen, was een van de eerste uitspraken.
Ja,
van de eerste klas.
Precies. Ja, je wil gewoon naar school en je wil leren lezen en je wil leren rekenen. Je wil van alles leren. En er zijn dus best wel veel kinderen. En gelukkig, de 80% van de kinderen gaat goed door de school heen. Hè. En ik snap ook, we hebben dit systeem, want anders kunnen we het ook niet betalen. 1 leerkracht, 25 kinderen. Nou, dat is gewoon een concept wat relatief betaalbaar is. Maar er zijn dus een heleboel kinderen die toch teleurgesteld raken in ons schoolsysteem.
Ja,
dat is zo. Ik heb een leerling gehad, die zat in groep 4. En toen belde de interne begeleidster mij op. En ze zei van, ik heb een probleem. Dit kind, ja, ze wil niet meer naar school. Ze is eigenlijk depressief. Ze heeft thuis een mes uit de keukenlaar, een meisje van 7, gehaald.
Please.
Yeah. En ze wil echt niet meer leven. En er zit een jeugdpsychiater en er zitten allerlei soorten hulp omheen. Alleen ja, we weten het gewoon niet. De enige indicatie die we hebben is, het is een meisje met een heel hoog IQ. Mag zij misschien bij jou in die speciale klas voor hoogbegaafde kinderen?
Ja.
Ja. En ik zei, ja, eigenlijk was het voor oudere kinderen. We zeiden, nou, laten we maar proberen. Ik heb geen idee. Laten we gewoon maar kijken hoe het gaat. En eigenlijk al heel snel merkten we dat meisje, dat had het naar de zin. Ze kreeg weer vriendinnetjes. En nou ja, goed, dus dat ging eigenlijk wel goed. Tot op een dag, die moeder, die kwam bij haar op de kamer. En het was donker buiten. En die moeder had de ramen versierd met spuitsneeuw. Was een beetje met kerst. En er stond iets geschreven op het raam. En die moeder die doet dat gordijn open. En toen stond er op het raam, I love my life. Had het meisje dus zelf op het raam geschreven.
Ik kon opeens Engelse woordjes.
Nou, geschreven. Dat niet alleen. Ze schreef, ik hou van mijn leven.
Ja, oké.
Okay, ja, goed, dat was de clue. En toen had dus die moeder ons een mail gestuurd in Tane van om ons te bedanken dat zij de kans had gekregen om naar dat project te gaan. En toen realiseerden we ons ook van hoe triest dat we eigenlijk een schoolsysteem hebben waarin dus wij dus kinderen ook ziek maken. En er is geen enkele juf die wil dat een kind niet meer gaat leven of dat een kind ziek wordt van.
Dat is waar je geen juf.
Nee, precies. Maar toch gebeurt dat in ons systeem. En dat we eigenlijk met zo'n kleine interventie op een plek waar ze zat met ontwikkelingsgelijke kinderen, met een aangepast leerprogramma waar ze uitdaging uithalen, dat ze binnen 2 maanden eigenlijk van zo'n trieste situatie naar een plek was waar ze zei, I love my life.
Maar is je boodschap van dit dag niet ook een beetje van, misschien moeten we gewoon af en toe meer streven naar bruto nationaal geluk inderdaad. Naar een kind gelukkig maken en niet per se vaardigheden erin dreunen, om het zo maar te zeggen. Ik zeg het een beetje lelijk.
Ja, maar ik denk wel dat een kind met vaardigheden en zeker ook met schoolse vaardigheden gelukkiger wordt.
Ja.
Dus als dat haalbaar is voor een leerling, moet je dat altijd proberen. Want een kind wordt gelukkiger als die kan lezen en rekenen en dat soort dingen. Dus daar ga je altijd dat proberen. Maar bijvoorbeeld in het praktijkonderwijs, kinderen met een IQ-beperking, daarvan zie je gewoon soms, hey, dit is gewoon niet jouw weg. Arbeid is de manier. Weet je, jij kan hartstikke waardevol zijn omdat jij in de keuken kan assisteren met komkommers snijden of weet ik veel wat. Dat is gewoon jouw pad. En daar ben je een hele loyale, hardwerkende, trouwe medewerker. Maar daar moeten we misschien wel van zeggen van, goh, die eisen voor rekenen en lezen laten we daarvoor los. Dus het blijft echt wel maatwerk wat belangrijk is voor een kind. Maar in de basis zeg ik wel altijd, je moet de lat wel hoog leggen. Je moet eerst kijken wat is er haalbaar.
En nu weer terugpraat naar het nummer van Flowers Are Red. Dat gaat dus over dat meisje dat.
Ja, bij wie het leren dan eigenlijk. Dat maken wij als systeem, maken wij het leren monddood. En dat heel veel kinderen gezien die jarenlang in de gang hun werkjes aan het maken waren, geen zin meer hebben in school. En dat is ontzettend triest. Maar dat gebeurt wel in ons systeem, helaas.
got some crayons and he started to draw. He put colors all over the paper, all colors was what he saw. And the teacher said, what you doing, young man? I'm painting flowers, he said. She said, it's not the time for art, young man. And anyway, flowers are green and red. They're the time for everything, young man, and the way it should be done. You've got to show concern for everyone else, for you're not the only one. And she said, flowers are red, young man, and green leaves are green. There's no need to see flowers any other way than the way they always have been seen. But the little boy said, there are so many colors in the rainbow, so many colors in the morning sun, so many colors in a flower, and I see everyone. The teacher said, you're sassy, there's ways that things should be, and you'll paint flowers the way they are. And she said, flowers are red, young man, and green leaves are green. There's no need to see flowers any other way than the way they always have been seen. But the little boy said, there are so many colors in the rainbow, so many colors in the morning sun, so many colors in the flower, and I see everyone. Get it right and are responding like you should. Well, finally he got lonely, frightened thoughts filled his head, and he went up to the teacher, and this is what he said. And he said, flowers are red and green leaves are green. There's no need to see flowers any other way than the way they always have been seen. Time went by like it always does, and they moved to another town, and the little boy went another school, and this is what he found. The teacher there was smiling. She said, painting should be fun, and there are so many colors in a flower, so let's use every one. But that little boy painted flowers in neat rows of green and red, and when the teacher asked him why, this is what he said. And he said, flowers are red and green leaves are green. There's no need to see flowers any other way than the way they always have been seen.
En nu luisteren naar de plaatkast van onderwijsexpert Josephine van der Waard. Ik zat even aan de ene. Ik dacht, het is leuk om je nu te hebben, wat ik ook in de inleiding zei. Ik vind het als vader van twee dochters die perfect op school gaan en heel lief en leuk zijn. Maar toch, ieder jaar wel weer een ding. De zomervakantie en ieder kind krijgt weer een best wel nieuwe context. Is dat niet een raar gegeven? Misschien is dat altijd al zo geweest. Maar ik denk altijd, dan moet je het dan toch maar weer aangaan als kind.
Ja, zeker. Nou ja, dat is ook. Die zomervakanties zijn bedacht omdat het oogstseizoen in de zomervakantie was.
Ja.
Dus je kan er best wel wat van zeggen dat het een beetje een achterhaald concept is. En daarnaast voor kinderen bijvoorbeeld die moeite hebben met leren, is 6 weken zomervakantie eigenlijk veel te lang. Want ja. Nou, dan moeten ze na de zomer ongeveer weer opnieuw beginnen met leren lezen. Dus er is best wel veel voor te zeggen om die vakanties korter te maken en dan bijvoorbeeld wat regelmatiger of überhaupt van een systeem af te stappen waar je 12 weken vakantie moet hebben. Ja. Maar goed, ik denk, pick your battles, die ga ik zeker niet, die strijd ga ik zeker niet aan.
Nee, oké. Nee, maar is inderdaad, want ik weet wel, de vrije school bijvoorbeeld, die speelt dan 6 jaar lang dezelfde, of daar heb ik zelf ook op gezeten, 6 jaar lang dezelfde leerkracht. Zou je daarvoor zijn? Want jouw strijd is eigenlijk vooral voor de uitzondering te laten bloeien, geloof ik.
Dat is een deel van mijn strijd. En gewoon om beter onderwijs te realiseren in Nederland. Dat is ook nog wel een strijd. Kansengelijkheid. Dus ja, ik heb wel verschillende strijden die ik voer op onderwijsgebied. Maar daar horen korte zomervakanties op zich niet bij. Maar
nee, het is leuk.
En nou, zes jaar lang dezelfde.
Vond jij niet lastig als juf dat je dan weer een totaal andere klas kreeg? Of dacht je, hé, leuk.
Ja, nee, dat vond ik leuk. Ja, nee, maar ik hou altijd wel van verandering. Dus nee, tuurlijk, je mist bepaalde kinderen. Je hebt net een leuke dynamiek. Maar nee, ik vind het altijd heel leuk. Een nieuwe klas en weer dat een beetje naar je hand zetten. Dat vond ik juist leuk. En 6 jaar dezelfde leerkracht, daar ben ik geen voorstander van. Nee. Als het dan niet klikt, dan heb je wel een probleem als het 6 jaar lang duurt.
Ja, want ik weet wel, bij de lage schooljuf van mijn kinderen, een beetje een nieuw onderwerp hoor, maar ik krijg hem, dacht ik, je hebt juffen waarvan je dacht, die wist op de derde al ongeveer dat ze juf was.
Ja.
Juf Anita, ik weet niet of ze luistert, maar jij was iemand, daardoor wilden we ook onze kinderen op de school, dat mag je best horen in theorie. En je had juffen waarvan je dat veel minder sterk had.
Ja.
Welke categorie valt Sophie van der Waard?
Nou, ik denk voor sommige kinderen, voor sommige. Oh, welke categorie juf ik val?
Ja, nee, niet voor, maar wat voor categorie juf ben jij? Ben jij iemand waarvan je niet kon voorstellen op je 12 dat je ooit iets anders zou worden bij spreken?
Oh nee, ik was nooit van plan om juf te worden. Nee, mijn moeder had het al wel gezegd, maar ik was daar totaal niet van plan. Ik ben er gewoon een beetje per toeval ingerold. Nee hoor, dus ik was absoluut niet van plan om juf te worden. En achteraf denk ik, ja, ik had altijd al wel heel veel affiniteit met kinderen. En ik was heel bedweterig en zo, dus het past prima bij me. Ja. Nee, dus dat niet per se. Maar ik vind het vak heel leuk. En ik ben niet zo goed in het organisatorische jufgedeelte, zeg maar. Dus dat klassenmanagement en dat alles helemaal klopt. En die administratie, daar heb ik ook een ongelofelijke bloedhekel aan. Dus dat is zeker niet waar ik nou ontzettend dol op ben. Maar dingen gewoon goed uitleggen aan kinderen en dat ze het dan snappen. En dat je een band opbouwt met zo'n klas. En dat je leuke creatieve lessen bedenkt. En ja, dat je echt je eigen wereldje creëert. Dat vind ik geweldig.
Wat je nu zegt, is dat niet voor een deel. Nee, mijn kinderen zaten op de ijsbreker, omdat ik er alleen maar positief over ben, kan ik het ook wel zeggen. Je had een hele goede directeur.
Ja, dat is belangrijker dan een goede juf voor goed onderwijs.
Ja, misschien ook belangrijker dan een goed systeem. Ja,
een goede directeur is ontzettend bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, als goede directeur kan je heel veel stutten en regelen. En de leraar natuurlijk aannemen die je goed vindt. En ja, een goede directeur is cruciaal.
En ze willen bij je blijven.
Mensen, ja, inderdaad. Die ook goede mensen voor je werken. Maar ja, je moet ook slechte mensen ontslaan. In principe blijf je, als je blijft ademen, blijf je in het onderwijs. Dat zeg ik altijd voor de grap. Maar ja, er dus is natuurlijk heel groot leraartekort. Ja. Dus er zijn ook wat minder kwalitatief mensen met wisselende competenties die ook in het onderwijs zitten, zeg maar.
En die er toch wel in moeten blijven, omdat anders het leraartekort te groot wordt. En hoe zie je dat dilemma eigenlijk? Want nou ja, ik zelf ben onder leerkracht willen worden. Ik dacht, ik kan zo slecht orde houden. Ik word niet gelukkig. Zeg je van, als je inderdaad echt slecht bent, moet je het toch niet doen? Of zeg je van, nou, als je het toch leuk vindt, dan moet je het blijven doen? Niet zozeer mij uiteraard, want ik ben al 51.
Ik vind sowieso, als je slecht bent, moet je het sowieso niet doen. En als je het niet leuk vindt, moet je het dan helemaal niet doen.
Nee.
En ik had naast mijn bijlesleerling, had ik contact opgenomen met zijn mentor.
Ja.
Gezin waar de moeder hele na een periode heel ernstig auto-ongeluk had gehad. En ik had naar de mentor een mailtje gestuurd van, nou mevrouw, zou ik even met deze moeder mee mogen? Want zij maakt zich zorgen om haar zoon en ze heeft contact met mij opgenomen. En dan kreeg ik een heel pinnig mailtje terug. Het is niet de bedoeling dat ouders contact opnemen met de oude basisschooljuf. Ze hebben mijn e-mailadres, dus ze weten mij te vinden. Weet je, zo'n mailtje. Dan denk ik al, wat doe je in het onderwijs als je zo reageert? Maar goed, dus ik nog netjes teruggemaild. Goh, ik begrijp het. Maar deze ouders hebben best wel een zware tijd gehad. Misschien kunt u contact opnemen. En er is er 4,5 week overheen gegaan.
Ja.
Voordat die mentor contact heeft opgenomen met dat kind. En ja, weet je. En de jongen die had dus wat hulp en ondersteuning nodig. Toen ze uiteindelijk in gesprek waren, had die mentor gezegd, ja, nou is het schooljaar bijna voorbij. Ik denk, ja, nee, dank je de koekoek.
Ja.
Maar zo iemand denk ik wel, waarom ben je dan het onderwijs ingaan? Ben je niet intrinsiek gemotiveerd om kinderen verder te helpen? Ja, dan vraag ik me af of dit wel de best passende omgeving voor jou is.
Ik hoor het al. Eis nummer 1 is dat je een beetje van leerlingen en ook van de ouders kan houden.
Ja, zeker. Daar begint het natuurlijk wel mee, ja.
En nog een eis en daarna gaan we weer naar muziek. Wat zijn nog meer waarvan je denkt, mensen die twijfelen, mensen van 19 à 20, die denken, wat zou ik volgend jaar doen? Zal het Pabo worden? Waar moeten ze aan denken wat jou betreft? Wat geef je voor advies mee?
Nou, het belangrijkste is dat je ik denk dat je echt gemotiveerd moet zijn om elk kind een stapje verder te helpen. Dat je daar bewust van bent. Van hoe kan ik iets bijdragen? Hoe kan ik impact maken? Dat echt iets wat je van binnen drijft. Dat is denk ik wel heel erg essentieel voor dit vak. En daarnaast helpt het ook mee als je het gewoon leuk vindt om je erin te verdiepen. En dat je ook gewoon er iets van maakt. En niet maar denkt van ik doe dat lesje met de methode. Maar nee, dat je gewoon eens een keer een extra boek erover leest. Zodat je wat opzoekt en dat je die lessen zo boeiend maakt dat de kinderen het ook interessant vinden. Dat ze daardoor. En daarnaast is denk ik ook heel belangrijk dat je heel alert bent. Dat je ook ziet wat zit erachter. Van als een kind vervelend is. Van misschien is er wel thuis iets gebeurd. Of is er iets aan de hand. En dat je daar ook je verantwoordelijkheid voor neemt. En dat je niet denkt van het is 3:30. Mijn tijd zit erop. Maar dat je toch nog een keer naar huis belt. Of dat je toch een melding maakt als je zorgen maakt om een kind. Of dat je wel die verantwoordelijkheid aangaat. Dat zijn allemaal wel denk ik belangrijke eigenschappen voor een goede juf.
Pittig vak.
Is het ook, met een grote verantwoordelijkheid als je het goed wil doen.
Ja. Ze wil even naar muziek gaan?
Ja. Mijn volgende nummer heet Je Vol.
Ja.
En het is een Frans nummer. En het is van de film La Famille Bélier. En dat gaat over een gezin wat doof is. En de dochter die kan heel goed zingen. En de dochter die gaat uiteindelijk auditie doen voor het conservatorium. Maar dan moet ze dus ook weg bij haar familie. En haar hele familie leunt op haar, want zij kan wel praten. Dus zij tolkt de hele tijd. Maar waarom ik dit nummer heb gekozen, is ten eerste omdat mijn oudste dochter dat nummer zingt. Zij kan ook mooi zingen. Maar ik ben een heel groot voorstander van versnellen in het onderwijs. Dus kinderen die voorlopen, die dus hoogbegaafd zijn.
Dat is jouw dochters toevallig gebeurd.
Ja, mijn dochters hebben dat ook gedaan. Ja. Maar het is een hele succesvolle, wetenschappelijk heel veel onderzochte interventie. Die zowel cognitief als sociaal-emotioneel positief uitpakt.
Want mijn dochter is ook best slim. Ze heeft geen klas overgeslagen. Maar ik denk wel, jezus, die zit al op de 17 op de universiteit als ze doorgaat.
Ja, dat is
een nadeel.
Komt precies bij het volgende nadeel. Dat ik nu pas de nadelen zie. Namelijk dat mijn dochter straks op de 16e of de 17e gewoon klaar is.
Ja.
Dit nummer gaat daar dus over. Over een meisje dat uitvliegt, letterlijk, je vol.
Ja.
En mijn dochter die zong dat laatst. En opeens realiseerde ik me, ze zit nog maar 2 jaar bij ons en dan gaat ze misschien wel op tussenjaar in de wereld ontdekken. Dat vind ik wel heel snel gaan.
Ja, en dus, dan is het toch best wel jong opeens.
Ja, dat is opeens weer heel jong. Ja, wat ik absoluut niet zou zeggen, had ik het maar nooit gedaan, want dan was ze veel ongelukkiger geweest. Maar dat was dan weer een nadeel. Dus goed. En daarom had ik dit nummer gekozen. Omdat dat ik nu nog het empty nest nu al begin te voelen.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole.
Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, voir ce que je me suis promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'avez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. Je vole, je vole.
En u luistert in de platenkast van juf Sofie, oftewel Sofie van der Waard. Ja, ik vraag het heel vaak in deze uitzending, maar ik vind het ook een leuke vraag. Nou, hoe weet je wanneer iemand vliegt en wanneer vlieg jij?
Ja, goede vraag. Wanneer je weet dat iemand vliegt bij leerlingen. Denk ik toch wel, als je als leerlingen zelf merken dat ze ergens competent in zijn. Als ze, ja, iets, als ze merken dat ze iets waarvan ze dachten dat ze het niet konden, dat ze toch kunnen. En daar halen ze dan ook echt zelfvertrouwen uit. Vaak zeggen ouders, oh, mijn kind heeft zo faalangst en dit en dat. En dan ga ik te werken met dat kind. En dan zeg ik, nou, hij heeft geen faalangst. Hij kan het ook echt niet. Dus ja, hij baalt gewoon omdat hij het niet kan. En daar word je ongelukkig van.
Heb je als juf ook, ik bedoel, we zeiden net al, althans ik zei het in juf West natuurlijk, juf is een moeilijk vak, maar ouder is eigenlijk ook best een moeilijk vak.
Ja, zeker weten. Ja, nou ja, dat is ook lastig. En, maar goed, je moet wel het juiste beestje bij de juiste naam noemen. En ja, dan merk je soms dat je kinderen met een paar bijlessen alweer helemaal op het echte spoor hebt. En dan is dat kind natuurlijk ook gewoon zelfverzekerder. En dan is die hele faalangst weg, omdat hij gewoon nooit de tafels beheerste. En nu opeens wel, ik noem maar aan dwars staat.
Ja.
Dus, nou ja, dus dat is sowieso wat ik dan in mijn vak zie. Wanneer kinderen, ja, gewoon lekker in hun vel zitten. Is als hun capaciteiten overheen komen met wat ze aan het doen zijn. Dat dat ook eruit komt, zeg maar. Dus dat is sowieso wel iets waarvan ze gaan vliegen. En daarnaast natuurlijk, ja, competentie, autonomie en relatie. Dat is dan de standaard driehoek voor de leerkracht. Om happy te zijn en de leerling om happy te zijn. Om te kunnen leren. Dus dat je betekenisvolle relaties hebt en dat je zelf een beetje het gevoel hebt dat je proces beïnvloedt. Voor leerlingen is dat belangrijk en voor leraren ook.
Ja.
En zelf haal ik heel veel voldoening uit het feit dat ik dingen kan betekenen voor kinderen. En ik doe dat dus op verschillende niveaus. Dus ja, ik heb en kinderen individueel aan de keukentafel, nog steeds. Ja. Soms tegen willen
dank. Wat geef je bijlessen of moet ik dat voorstellen?
Ja, maar eigenlijk geef ik geen bijlessen meer. Maar dan af en toe komt er toch een verdwaald zielig gevoel. Nee. Gewoon ook, ja, weet je, een kind wat zich dan weer meldt. Of, of een neefje of weet ik veel
doe
wat.
Doe je dochters dat trouwens ook? Kan ik ook wel voorstellen, bijlessen of gewoon een bijbaantje geven?
Nee, dat doen ze nog niet. Af en toe een leerling van mij, dat ik zeg, help eventjes mee. Nee, we zouden ze zo kunnen doen, hoor. Ze kunnen heel goed uitleggen.
Oké, okay.
Ja.
Dus en, dan vlieg je?
Ja, ja, en dus dat sowieso. Maar, maar ik wil het dus ook op verschillende niveaus. Dus ik werk ook voor de Gelijke Kansalliantie, dus voor het ministerie. En dan heb je dus, ja, dan beteken je voor heel veel kinderen iets heel kleins. Dus het is heel indirect, maar je probeert op die manier impact te maken. En voor samenwerkingsverbanden en voor bestuur. Dus, en ik geef ook lezingen. Dus op allerlei manieren probeer je dan. Ja, ik doe heel veel. Probeer je dus invloed uit te oefenen op dat proces. Dus zelf haal ik daar heel veel voldoening uit.
En je schrijft ook columns?
Ja, ik ben geen columnist meer voor Touw. Daar ben ik na een paar jaar mee gestopt. Maar ik schrijf nu voor het AD. Dus dan ga ik elke maand heb ik een rubriek Buitenbeentjes. En dan interview ik iemand die een hele bijzondere schoolloopbaan heeft gehad. En toch uiteindelijk zijn pad heeft gevonden.
Wanneer constateer je dat iemand... Want ik denk het hele leven is één grote zoektocht. Dus je hebt... of zeg je nou op een gegeven moment... Ik kan je wel zeggen het is een zoektocht, maar hij heeft wel het juiste pad bereikt. Wanneer constateer je dat eigenlijk?
Nou, ik denk dat je dat zelf kan constateren als persoon. Als je zelf happy bent met waar je bent, dan heb je je pad gevonden, lijkt mij. Dus ja, dat is denk ik een persoonlijke graadmeter. De ene is tevreden met dit en de ander met dat. Ja, dat is... Ja. Kan je denk ik niet een algemene meetlat opleggen, nee.
Nee, oké.
Dat is een moeilijke definitie.
Nou, ben je het... Nou ja, je kan, want je hebt natuurlijk een gekke loopbaan doorlopen.
Ja.
Doordat je nu opeens... Ik bedoel, je was ooit gewoon standaard je 40 uur per week, zou ik maar zeggen. Wat is het?
Ja.
En dan opeens groeien naar allerlei verschillende dingen. Want ik me ook... Ik bedoel, blijft toch ook hangen. Je hebt ook ADHD.
Ja.
Zou je nu anders aangepakt worden als leerling, denk je, in de gemiddelde school dan... Toen jij nog leerling was? Of?
Nou, ik had sowieso medicatie gekregen. Ja, dus dat was wel helpend geweest, denk ik, voor mijn situatie. Maar ik ben begonnen op het gymnasium en ik wist niet eens wanneer moest je je gymtas meenemen en huiswerk maken. Hoe werkte dat? En nee, ik snapte daar allemaal helemaal niks van. En achteraf kan ik dat natuurlijk allemaal heel erg goed verklaren met de slecht ontwikkelde executieve vaardigheden, zoals dat zo mooi heet. Maar ik zie ook wel in, al had ik dat gymnasium gehaald, dan was ik gaan studeren en dan was ik dan wel vastgelopen. Dus weet je, want dat hele theoretische en stilzitten, dat past gewoon niet bij mij. Dus dat HBO-pad wat ik uiteindelijk ben gaan doen, dat ja, veel praktischer, veel meer doen. Ik heb een keer een column geschreven over het praktijk-VWO. Die column is helemaal viral gegaan. Er zijn heel veel mensen zoals ik die op zich prima kunnen leren, maar niet van leren houden. Die gewoon, ja...
Nou, want je doet nu ook op een hoger niveau met ministeries en zo. Dus
ja.
Op een andere manier heb je wat dan heet een hoger niveau. Maar eigenlijk is dat ook een beetje naar woord. Een ander niveau, andere manier dingen gaan benaderen.
Ja, omdat ik gewoon op mijn eigen manier dan er doorheen gebeukt ben, zeg maar. Maar niet vanuit het geëikte pad. Maar er zijn natuurlijk wel veel meer mensen. Kijk maar eens naar hoeveel ondernemers zijn er niet zelfmeet geworden. Ja, een autodidact. Ik ben ook voor een groot deel autodidact. Als ik gewoon iets wil leren, iets nieuws, dan ga ik gewoon uitzoeken hoe het werkt. Of ik kijk het af bij andere mensen. Maar het is niet per se dat ik daar dan een zware opleiding voor ga volgen.
Ja, dus enerzijds is het wel degelijk heel handig om opleiding te hebben. Aan de andere kant zijn er ook allemaal goede tijden eigenlijk.
Ja, zijn er heel veel wegen die naar Rome leiden. En je moet zoeken naar iets wat bij je past. En ik denk wel dat ik wel voor heel veel dingen mijn eigen pad heb gevonden.
Nee, dat wilde ik inderdaad daarna gaan weer naar muziek. Is het onderwijs wel misschien in sommige opzichten dan de afgelopen 30 jaar, ik weet natuurlijk niet precies wanneer je onderwijs hebt gevolgd, maar beter geworden? Dat ze daar wel weer meer oog voor hebben? Voor dat.
Nou, ik denk wel dat het over het algemeen het onderwijs slechter is geworden. Sowieso hebben we veel meer thuiszitters dan vroeger. Dus er zijn veel meer kinderen die het onderwijs uitklappen.
Ja.
Daarnaast hebben we niet alleen een kwantitatief leraartekort, maar vooral ook een kwalitatief leraartekort. Scholen in Almere geven überhaupt nog maar 4 dagen les. Waarvan ik werk nu voor een aantal scholen in Almere. En dan werkt er op de hele school 1 iemand die een PABO-diploma heeft.
Dat is wel triest.
Alle andere juffen zijn onderwijsassistenten of klasseassistenten, zijn geen gediplomeerde leerkrachten. En dat zijn kinderen in kwetsbare wijken. Die krijgen les van mensen die niet gediplomeerd zijn. En dan nog maar 4 dagen per week.
Dus die minder bewezen vaardigheden hebben, om het zo maar te zeggen.
Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Dat is niet de schuld van de juffen. Maar die zijn gewoon anders opgeleid. Die zijn opgeleid om een juf te ondersteunen in aanvullende taken. Die zijn niet opgeleid om de hele dag les te geven, te differentiëren, kinderen op verschillende niveaus te bedienen. Die hebben een heel ander opleidingsniveau. En die draaien de hele dag een klas. Ja. Dan kan je niet dezelfde resultaten verwachten dan van iemand die gewoon een volledige hbo-opleiding heeft afgerond. Dus is de realiteit in Nederland helaas.
Nou, gaan we even, word bij stil van eerlijk gezegd. Gaan we even naar muziek. Nog 2, even kijken. Nee, 3 nummers kennen we wel. Ja, dan gaan we naar nummer 4.
Okay. Ja.
Ja.
Dat is het vierdaagse nummer.
Ja.
I'm gonna be 500 miles. En dat is een beetje het boegbeeld van de vierdaagse geworden. En ik heb dat uitgekozen. Ik heb zelf een keer de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. En ik vond
dat echt
fantastisch. Ik wil het graag nog een keer doen. Maar het kost wel veel tijd om te trainen. En ik loop met mijn dochters naar Santiago de Compostela in de vakanties.
Oh ja.
En dat wandelen is voor mij een goede tegenhanger van mijn ADHD. Maar ik vind dat zo leuk om zo'n avontuur dan met de kinderen aan te gaan. Dus ik hoop nog een keer met z'n 4, dus met mijn man ook de tocht af te maken. Maar, en anders
naar Santiago
met
mijn... bedoel je nu?
Ja, naar Santiago. We hebben nog wel een aantal weken te gaan. We zijn er nog niet. Dus we zitten ergens in Zuid-Frankrijk nu. Maar ik vind wandelen heerlijk. En daarom heb ik dit nummer uitgekozen.
Greenlight! Welcome to Edinburgh. Welcome to Scotland. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heave her, well, I know I'm gonna be the man who steve her next to you. I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, I know I'm gonna be the man who come back home with you. And if I go, well, I know I'm gonna be the man who's going home. I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, yeah, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who come back home with you. I'm gonna be the man who's coming home.
En de luisteraar in de plaatkast van Juf Sophie van der Waard. Ja, even kijken. Je wilde nog twee nummer. Of eigenlijk nog drie. Maar we doen even heel kort meteen het tweede nummer. En daarna gaan we nog even kletsen. Dat is nummer. Ja, het steekt als de traditie breekt. Waarom dat nummer?
Ja, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt als echte Amsterdammer. Het is een carnavalsnummer uit Brabant. Ik kom uit Pinsebeek. Dat heet Boemeldonk met carnaval. En dat is nogal een groot carnavalsdorp. En alle clubs die maken hele grote wagens. Ja. En dan maken ze hun eigen muzieknummers daarbij. Dus echt helemaal nemen ze op in een studio en alles. Heel indrukwekkend. Die wagens die kosten gewoon 25.000, 30.000 euro. En dat is allemaal hobby. Wordt allemaal in de vrije tijd gedaan. Maar dit jaar...
Jullie maken ook wagens?
Nee, wij maken geen wagens. Wij zitten wel in de carnavalsglossie in de redactie ervan.
Oh ja, okay.
Dus we dragen wel bij aan het carnaval. We doen wel dingetjes. En mijn man is verkeersregelaar en weet ik veel wat allemaal.
Ja. En...
Maar we zijn niet geen bouwers. We wonen ook relatief kort nog pas in het dorp. Maar deze club, de Bikse Draken, die had afgelopen jaar hadden ze een wagen gemaakt om het thema dat het ook wel eens tijd wordt voor een prinses. Want er is altijd een prinscarnaval. Ja. Dus een feministisch thema. Nou, dat vond ik geweldig. Dat is ook de jeugd. Ja, een traditie kan alleen behouden blijven als je ook mee verandert met de samenleving. Maar van een prins naar een prinses is nogal een overgang voor mensen die daarmee opgegroeid zijn. Ja. Dus ik dacht, nou, dat is wel leuk om dit nummer even te laten horen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
Ik ga goed luisteren.
Ja, ja, het steekt. Hey! Als de traditie breekt. Wat is het mooi, wat is het mooi. Het is nog nooit een vrouw geweest. Ja, ja, het steekt. Als de traditie breekt. Ze zal opgaan in ons feest. Hier op de beek draagt de vrouw dit jaar de steek. Traditie breekt. Oh, laat de mensen maar bouwen. Met een prins of een prinses, hoe dan ook, het is een succes. Oh, het is nu ook aan de vrouwen. Het is even wennen, het is even een proces. Geen prins, maar een prinses. Hey! Ja, ja, het steekt. Hey! Als de traditie breekt. Wat is het mooi, wat is het mooi. Het is nog nooit een vrouw geweest. Ja, ja, het steekt. Als de traditie breekt. Staat in de krant.
Oh, we zijn op van het oude.
Op de markt in het café hossen mensen met haar mee.
Oh, ze is niet meer te houden.
Het is even wennen, het is even een proces. Geen prins, maar een prinses. Hey! Ja, ja, het steekt. Hey! Als de traditie breekt. Wat is het mooi, wat is het mooi. Het is nog nooit een vrouw geweest. Ja, ja, het steekt. Traditie breekt, ze zal opgaan in ons feest. Ja, ja, het steekt. Hey! Als de traditie breekt. Wat is het mooi, wat is het mooi. Het is nog nooit een vrouw geweest. Ja, ja, het steekt. Als de traditie breekt, ze zal opgaan in ons feest. Het is nog nooit een vrouw geweest.
En u luistert naar de platenkast van... Ja, ik moet onmiddellijk denken, tijd voor een vrouwelijke Sinterklaas, hè? Na alle Zwarte Pieten discussies. Dan is het tijd voor traditie breken om dat gewoon eens te doen.
Wat vond je ervan?
Nou, daar moet ik dus een beetje aan denken. Maar ik merk wel, ik ben totaal geen Brabander. Ik kom uit Noord-Holland gewoon. Maar je gaat een Brabantse carnavalskraker ga je automatisch van bewegen altijd.
Oké, okay, nou dat is positief.
Dat merk ik wel. En ja. Het is inderdaad, nou het rijmt goed, dus dat was leuk. Ja. Even kijken, we kunnen nadat natuurlijk het einde van de uitzending. Maar stel je voor, als ik de wereld kon veranderen. Wat zou je veranderen in onderwijsland? Uiteraard, daar kan je 10 uur over praten. Maar wat zou het belangrijkste zijn?
Nou, het belangrijkste vind ik dat de kwaliteit van onderwijs omhoog gaat en hoog blijft. Dus op de plekken waar het goed gaat, dat die hoog blijft. Maar op andere plekken waar het dus helemaal niet goed gaat, zoals het voorbeeld wat ik net geef, bijvoorbeeld bij heel veel scholen in Almere. Het is dus niet één schooltje, hè? Ook in Den Haag, Almere, gewoon de hele Randstad kent dit inmiddels al, helaas. Dat laatste nummer, Simply the Best, van Tina Turner, heb ik ook uitgekozen. Ja, what's good for the best is good for the rest. En op dit moment kijken we ook kinderen die getalenteerd zijn. Die geven dus niet de kansen die ze zouden moeten hebben. We laten die goudvissen allemaal in een te kleine kom zitten. Terwijl ze misschien in een heel groot aquarium ontzettend tot bloei zouden komen. En we leiden op voor de middenmoot. En het is zo ontzettend zonde.
Je wordt minister van Onderwijs en je krijgt alle in de Kamer heb je mee. En je krijgt een enorm onbeperkt budget. Valt er iets te doen dan?
Ja, absoluut. Ik zou als eerste de eisen op de pabo's gigantisch omhoog gooien.
Toch? Ondanks dat er dan minder komen?
Ja, absoluut. Omdat ik ervan overtuigd ben dat er juist betere mensen alsnog wel de pabo gaan doen. Want goede mensen haken nu af, want die vinden die opleiding helemaal niks. Ja. Dus ik zou de eisen juist omhoog gooien in plaats van omlaag. Dat zou echt mijn eerste stap zijn. Daar zwaar in investeren, mensen beter opleiden. En ik zou daarnaast zou ik gewoon heel kritisch zijn als overheid. Veel meer regie pakken, ook op het onderwijs. Ook al is de autonomie van de leerkracht heel belangrijk. Maar dat je dus toch wel echt veel kritischer kijkt naar hoe wij ons onderwijsland nu hebben georganiseerd. En hoe wij nu de lesstof aanbieden. Dat we er veel meer uit kunnen halen uit kinderen. Want we zijn nu echt tevreden vaak met kinderen die ontzettend intelligent zijn. En heel veel capaciteit hebben met een 6. En nou, dat vind ik gewoon zonde.
Brengt ons bij het einde van de uitzending. Waar gaan we mee eindigen?
Ja, met Simply the Best dus van Tina Turner. Staat dus voor mij van niet zo snel tevreden. En kom op jongens, gooi de lat eens wat hoger in onderwijsland.
Niet natuurlijk nadat ik je hartelijk heb bedankt voor je komst. En aan te kondigen dat over 2 weken te gast komt iemand die alles weet over vluchtelingenproblematiek. En daar mooi bekomen.